Radio
de Verbinding.
De Verbinding.
De Verbinding.
De Verbinding. Radio de Verbinding.
Radio de Verbinding.
Goedemiddag, welkom bij Radio de Verbinding, een programma gemaakt door HVO Querido. Wij zijn een stichting voor maatschappelijke opvang in Amsterdam en omstreken. HVO Querido is zo divers als de stad Amsterdam. Om de week nodigen wij bewoners, medewerkers of partners uit het werkveld uit met hun verhaal en hun eigen gekozen muziek. Ik ben Joosje.
Ik ben Aniek van de techniek, sorry.
En vandaag is onze gast Dr. Camille, ook wel bekend als de dokter met de gel-laknagels. Hij is GGD-arts bij de Transkliniek, queer-activist en vorig jaar winnaar van het roze lievertje. Wanneer het over transpersonen gaat, wordt dit onderwerp al heel snel gemedicaliseerd, benoemt hij. Vandaag gaan we daarom veel meer hebben over de achtergrond van deze community. Welkom, Camille.
Dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
Ja. Hey, je hebt net heel veel aandacht en een hele mooie playlist voor ons gecureerd. Met bij ieder nummer iets heel tofs om toe te lichten. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd met wat voor muziek jij bent opgegroeid.
Oh jeetje. dan moet ik meteen verklappen hoe oud ik ben. Dus nee, maar ik ben met de jaren 80, jaren 90 muziek opgegroeid. En dat is heel divers. Ik kom van het platteland. Maar... dat betekent niet alleen dat ik naar boerenhits en Nederlandse muziek heb geluisterd. Dus het was ook de disco-muziek waar mijn ouders naar luisterden. Of muziek wat populair was in die tijd. Dus Queen of Madonna. Eigenlijk van alles. Of klassieke muziek.
Ja, leuk. En je ouders zijn dus disco. en dat op het platteland. En welk dorpje ben je eigenlijk opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Geldermalsen. Dat is de parel van de Betuwe, wordt het ook wel genoemd. Een klein Bijbelbelt gemeente in Gelderland.
Ja, Bijbelbelt. Dat is toch wel een beladen term, hè?
Ik denk met name voor de queer community of voor de LGBTQI plus community hebben we wel associaties met de Bible Belt. En dan niet altijd positieve associaties.
Nee, en ik ben ook wel benieuwd hoe het was om voor jou daar op te groeien. Maar misschien kun je eerst iets vertellen over het volgende nummer. Of het eerste nummer waar we eigenlijk naar gaan luisteren.
Daar had ik al wel over nagedacht natuurlijk. Ook met waar ik vandaan kom. We groeien op met het idee van we willen geaccepteerd worden door onze omgeving. We willen aardig gevonden worden. We willen beschermd worden. We willen geliefd worden. Maar als we in een omgeving opgroeien met toch wel strenge regels. Of met dit is normaal en dit is niet normaal. Dan doet dat wel wat met je. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Ook heel veel mensen waar bijvoorbeeld HVO Querido zorg voor geeft. Dat die ook te maken hebben gehad met hoe de buitenwereld naar hun keek. Hoe ze soms buiten de maatschappij worden gezet. Dus het liedje wat ik daarvoor heb uitgekozen is People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Yes, daar zijn we weer. People Are Strange van The Doors. Er ging net even iets mis met de techniek, waardoor mijn collega Erik zich niet heeft voorgesteld, maar bij deze.
Hallo, ik ben Erik. Ja, en bedankt voor de intro.
Hey Erik.
Yes, ja, dan ben ik. Mooi nummer. Ja, en het ging over niet volgens de norm opgroeien. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe merkte je dat op bij jou?
Ik denk, kijk, je leert als kind al heel snel herkennen van wat vindt mijn omgeving normaal en wat vindt mijn omgeving niet normaal. Voor mij heeft dat dus ook heel lang geduurd om zelf te beseffen hoe ik me identificeer. Hoe ik me oriënteer, dus op wat voor mensen ik val, maar ook hoe ik mezelf zie in de maatschappij of in relaties. Omdat je vooral niet wil dat je afgekeurd wordt. Je wil niet afgekeurd worden door vrienden, je wil niet afgekeurd worden door familie. En ik denk in de regenbooggemeenschap ervaren heel veel mensen dat. En dat vind ik ook zo bijzonder nu met het werk wat ik doe. Dat ik mijn eigen ervaring over hoe ik ben opgegroeid en me... hoe het voor mij een proces is geweest om mezelf te kunnen zijn of mezelf comfortabel te voelen met te zijn wie ik ben. Dat ik dat ook kan meenemen in de gesprekken die ik heb met de mensen die bij ons komen voor zorg.
Ja, ja. Maar wat gebeurt er dan als je... ga je dan juist overcompenseren als je niet helemaal past in de omgeving? Of hoe gaat zoiets?
Iedereen heeft zijn eigen kopingsmechanisme met hoe je omgaat met de kaarten die je gedeeld worden. En het kunnen hele subtiele dingen zijn, ook als je in een kerngezin opgroeit waar familie heel steunend is. Dan nog zijn er genoeg boodschappen van je omgeving waarvan je weet van oh, dit is wel normaal of dit is niet normaal. Ook als er iets op tv komt en je vader maakt toevallig een opmerking of... je zus heeft een broek aan en op straat wordt daar vanuit religieuze hoek een opmerking over gemaakt. Dan weet je al van, oh, er zijn oordelen over wat jongens horen te dragen, wat meisjes horen te dragen. Er zijn oordelen over hoe iemand op televisie misschien zijn seksuele oriëntatie uit. Er zijn allemaal subtiele dingen die niet op jou als persoon gericht zijn, maar waarvan je wel merkt... dit is anders of dit mag eigenlijk niet. Dus die gedachten nemen we mee. Maar we zijn wel allemaal unieke personen. Dus de ene persoon gaat heel erg in het verweer, in de aanval, in de vermijding, in de isolatie. Dus daar gaan we denk ik allemaal heel anders mee om. Mm-hmm. Maar dat we van elkaar herkennen van, oh ja, dit hebben we ook meegemaakt. We zijn anders, we herkennen dat we anders zijn. Maar we willen vooral niet buitengesloten worden. Dus soms is het makkelijker om te doen alsof we heus niet anders zijn.
Mm-hmm. Ik bedoel, je bent wel opgegroeid in een hele uitdagende omgeving, denk ik. Hoe heb je de ruimte gehad om jezelf te kunnen zijn of te kunnen uiten? Of hoe was dat?
Dat is zo lastig om over terug te denken. Want kijk, de Geldermalsen als dorp is enerzijds heel religieus. Maar mijn familie is niet gereformeerd of niet zo'n religieus gezin. De school waar ik naartoe ging, nou ja, dat is vooral dat waren openbare scholen, zowel de basisschool als de middelbare school. Maar dan nog wel met heel veel boerenmensen en plattelandse mensen op school. Dus dan weet je wel van, nou ja, val maar niet te veel op. Doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Dus dan denk je al van, oh, maar ben ik wel normaal of ben ik gek? Of nou ja, dus dat. Ja, je merkt het, maar of je er meteen wat mee doet of ik er wat mee gedaan heb, vind ik nog lastig. Uiteindelijk maak je zelf keuzes, maar het gaat heel vaak zo onbewust. Je wil gewoon erbij horen.
Ja, ja, ja.
Had je in die tijd bond iemand waar je op je gemak bij voelde? Bondgenoot?
Nee, ik was echt juist in mijn jeugd. Als ik daarover nadenk... kijk, er waren geen echte rolmodellen voor mij. Ik bedoel, queerness en genderdiversiteit en genderfluiditeit was sowieso toentertijd niet op tv of bijna niet op tv. En het enige wat je aan regenboogpersonen op televisie had, waren best wel uitgesproken gay personen. En daar hadden mensen ook wel een uitgesproken mening over. En dan wil je niet dat als jij denkt van, oh, misschien ben ik wel homo, misschien ben ik wel queer, dat mensen diezelfde mening over jou gaan hebben. Dus ik heb op de middelbare school, toen werd er in de politiek gepraat over, oh, we gaan het homohuwelijk introduceren. Oh, daar was ik op tegen. Want ik dacht, als ik voor het homohuwelijk ben, ja, dan denken mensen dat is ook een homo. En ik heb echt die overtuiging gehad van, oh, dat vind ik echt een slecht idee en dat is alleen voor man en vrouw. Puur omdat je gewoon denkt van, oh, ik wil niet geassocieerd worden met iets waardoor ik straks uitgesloten ga worden. Dus zelfs als mijn omgeving een veilige situatie probeerde te creëren, dan nog, ik denk de allereerste coming out heb je aan jezelf. Heb je van, goh, voel ik me krachtig genoeg, voel ik me zeker genoeg over wie ik ben, dat ik ook mag zijn wie ik ben.
En had dat ook nog een beetje te maken met dat normaal doen? Dat je dacht van, nee, oké, laat dat maar gewoon voor man, vrouw, dat is normaal.
Ja, ik denk, ja. In ons dorp is het wel een beetje zo dat je heel vaak nadenkt over wat zullen de buren wel niet zeggen. Dus, ja. En dat was in mijn gezin ook wel zo. Dus je wil toch, ja, je wil vooral niet dat de buren over je gaan praten, want dat, nou, komt negatief over op je ouders, komt negatief over op je familie. Dus dat zijn allemaal dingen waar je toch wel rekening mee houdt. En ik weet wel hoor, bij mij op school waren er, geloof ik, nou, een school met honderden leerlingen, waar je dan van één of twee mensen wist dat die homo waren, maar dat was dan meteen ook een, ja, daar werd dan meteen heel erg uitgebreid over gepraat en niet altijd positief. Dus ja, je wilde ook niet meteen daarbij horen. Dat is voor mij ook echt pas een proces geweest nadat ik op mezelf ging wonen, nadat ik naar Amsterdam toe kwam.
Ja.
Dat je daarover durfde na te denken en, oh, ik heb daar heel lang over gedaan om gewoon aan mezelf te erkennen dat misschien waar ik op val, dat dat allemaal niet zo erg is, dat dat gewoon mag.
Mm-hmm. Maar misschien wel met andere buren dan waar je bent opgegroeid.
Ja.
Hey, en kun je iets vertellen over Sam Jansen? Ik vond het wel een heel mooi portret en hele mooie muziek. Maar ja, misschien wil je het even inleiden.
Het volgende liedje wat ik gekozen heb is van Sam Jansen. En dat is eigenlijk juist de link met mijn werk. Ik werk bij de transkliniek, dus ik doe de zorg voor transpersonen, zowel hormoonzorg als seksuele gezondheidszorg. En daarmee leer je ook over wie tegenwoordig de rolmodellen zijn voor de transgemeenschap, voor mezelf, maar ook voor de mensen die bij mij op spreekuur komen. En Sam Jansen is een zanger. Hij heeft volgens mij ook aan televisieprogramma's meegedaan, maar ik ken hem vooral van de optredens die hij nu doet in het land. En hij heeft, hij is een transman. Hij heeft liedjes opgenomen van voordat hij met hormoonzorg startte. Dus voordat hij met hormoonzorg startte, was zijn stem nog niet lager geworden. Daarna is hij gestart met testosteron en is zijn stem omlaag gegaan. En hij heeft dus een duet met zichzelf opgenomen. Dus hij heeft een duet met zijn oude, ja, vrouwelijke stem, zoals je dat noemt. En met zijn huidige stem, die past bij zijn genderidentiteit, opgenomen. En voor hem is het ook echt zo dat het een voorbeeld is van het feit dat je trans bent. Betekent niet dat je je verleden hoeft te vergeten of dat hoe je bent opgegroeid en welk proces je doormaakt, dat helemaal hoeft te verdwijnen en dat mensen je alleen nog maar als Sam kennen. Voor hem is het juist van, oh nee, juist dat proces wat ik hiervoor had, hoort er ook bij. En daar heeft hij een prachtige tournee waarin hij eigenlijk zijn hele cd samen zingt met zichzelf en ondersteund wordt door de Live de Leeuw band.
Ja, Who the Fuck is Brit?
Ja, klopt. Dat is de.
Ja, je had mijn videootje toegestuurd ter educatie. Ja, ik vond het heel mooi, omdat inderdaad dat vooroordeel dat het allemaal maar afscheid nemen is van, terwijl het ook trots kan zijn op, ja, wat je bent of zo, in alle facetten.
En het was voor hem ook spannend. Door testosteron gaat je stem omlaag. En hij zong al voordat hij met testosteron begon. Dus hij was heel erg bang van, oh, ga ik mijn stem verliezen? Ja. Kan ik nog wel zingen? Zingen is iets wat me zoveel geluk en liefde geeft. En hij was onderdeel van een band. Zoals een bandleden moesten met hem meegaan over van, oh ja, hoe gaan we nu om met de verandering in je stem. Dus dat is een heel mooie tournee. Who the Fuck is Brit en Sam Jansen.
Gaan luisteren.
Take Me Now.
the seatbelt hanging loose on my dear life. It hangs on by a thread, and if it snaps, it really snaps, and I'll be dead. Tired. I know that you're upset, I know you're restless. To lose all that you have, but don't give up now. Cause life can have rough starts and golden endings if you listen to your heart.
Daar zijn we weer, Radio De Verbinding. Camille, je werkt ook in het Trans Safe House. Kun je ons iets vertellen over die plek?
Ja, zeker. Het Transhuis heet het, transhuis.nl. Trans, okay. Het Transhuis is een locatie in Amsterdam voor en door transpersonen. Wat eigenlijk een sociale plek is. Dus er worden heel veel bijeenkomsten, samen eten, samen tijd doorbrengen. Dus een sociale plek voor mensen om zich even veilig te voelen en te weten van, oh, hier ben ik met mensen die me accepteren, die ook een vraag of proces hebben doorgemaakt met hun genderidentiteit. Het is dus ook echt een locatie die echt voor de transgemeenschap bedoeld is. En behalve dat het Transhuis sociale activiteiten heeft, zijn er ook maatschappelijke en zorgmogelijkheden. Dus mensen kunnen er terecht voor als ze gediscrimineerd zijn of als ze te maken hebben met een onveilige situatie op straat of maatschappelijk werk van HVO Querido. Allerlei vormen van sociale steun. Ik zit er dan als arts vanuit de Transkliniek. En de Transkliniek is een samenwerking tussen de GGD Amsterdam en TransUnited Europe. Dus een transbelangenorganisatie waarin we juist voor mensen die eigenlijk geen toegang hebben tot hormoonzorg via de reguliere zorg, dat die bij ons terecht kunnen. Dus dat we echt heel erg basale zorg voor iemands identiteit kunnen geven. En ik denk dat dat het bijzondere is van het Transhuis, dat daar heel veel dingen samenkomen, maar dat de transgemeenschap zelf aan de voorgrond staat en zelf ook aan kan geven van, nou, dit is wat we nodig hebben. Dit is wat we nodig hebben, omdat de maatschappij niet altijd de veilige plek voor ons biedt die je helpt om te participeren.
Ja, het is ook zo dat er een ontzettend lange wachtlijst is regulier om met hormoonbehandeling te beginnen. En dat bij jullie, hoe is dat? Stel dat iemand daar is nu een soort shortcut voor?
Helaas. Dat zou mooi zijn als voor de transgemeenschap, als de zorg toegankelijker werd. In de maatschappij is het, of in de zorg is het sowieso lastig om aan zorg te komen. Niet zozeer omdat als je eenmaal een gesprek hebt, omdat het dan zo moeilijk is, maar vooral omdat de zorg overbelast is. Dus er zijn weinig plekken waar je snel terecht kan om een gesprek te krijgen met een arts of zorgverlener. En dat is landelijk zo. Dat is bij het VU-genderteam, maar er zijn veel meer genderteams en genderzorgverleners in Nederland dan heel veel mensen weten. Maar als je je voorstelt dat het voor de verzekerde Nederlander al heel lastig is om zorg te krijgen, dan kun je je voorstellen dat als je asielzoeker bent en nog in je proces zit, of als je ongedocumenteerd bent, of als je te maken hebt met andere vormen van uitsluiting, als je een familiesysteem hebt waar je die niet zo goed weet hoe onze zorgverzekeringen werken, dan kan het zo complex zijn om zorg te krijgen. Dus dan heb je al die enorme uitdaging met de wachtlijsten in Nederland. Ja. Maar dan door jouw persoonlijke situatie wordt dat nog eens meer uitgedaagd.
Ja, bijna onmogelijk.
Ja. Ja, dus daar proberen wij proberen juist voor die groep die niet bij de reguliere zorg terecht kan. We gunnen iedereen toegankelijke zorg, maar we zijn ook realistisch dat op dit moment de vraag te groot is voor ons. We hopen wel dat we in de toekomst onze team zouden kunnen uitbreiden om meer mensen van zorg te voorzien. Want ook wij krijgen veel meer aanvragen dan dat we aankunnen.
Ja. En wat betekent het voor jou om dit werk te doen?
Het is heel... ik denk wat het zo bijzonder maakt is dat het... dat het echt vanuit de community, dat daar zo'n sterke kracht uit zit. En ook dat we daar zoveel nog van kunnen leren vanuit de medische wereld. Ik merk dat voor mezelf, we krijgen de medische opleiding, maar dat wordt wel vanuit één perspectief gegeven. Dus voor jezelf is het soms al lastig om te herkennen van, oh, maar waar pas ik nou tussen in dit plaatje? En nu te zien dat daar steeds meer onderzoek naar gedaan wordt, maar ook steeds meer bekend wordt. En daar werken de Nederlandse genderteams aan mee, maar daar werken ook zeker de Nederlandse transgemeenschap aan mee. En dan merk je hoeveel je voor mensen betekent. Als arts wil je natuurlijk, ben je arts geworden of hoop je dat iedereen arts wordt om mensen te kunnen helpen en in te kunnen zien van, oh, dit is het probleem waar iemand mee komt of de vraag waar iemand mee komt en dit is de oplossing die ik je kan bieden. En het gaat niet alleen over het feit dat wij misschien een recept voor hormonen kunnen geven, maar het feit dat mensen zich bij ons veilig voelen, het feit dat mensen bij ons binnenstappen en de eerste persoon die ze bij de receptie zien is iemand waarin ze zichzelf herkennen. Zo van, oh, er staat een transvrouw in al haar kracht en met enthousiasme hier mij te ontvangen. De verpleegkundige heeft een transvlagpinnetje. De diversiteit van ons team is zo belangrijk dat mensen makkelijker zichzelf zijn en makkelijker praten. Dus dat vind ik heel mooi van het werk wat we doen en hoe we dat samen doen.
Ja, het klinkt echt als een warm bad.
Ja.
Kun je ons weer een mooie inleiding geven over het volgende nummer waar we naar gaan luisteren?
Ja, zeker.
Dat is Say You Love Me van The Kifness.
Juist. The Kifness is een artiest uit Zuid-Afrika. Ik heb 5 jaar in Zuid-Afrika gewoond, dus voor mij heeft het daarom ook nog een speciale betekenis. En als je de videoclip zou opzoeken van dit lied, dan wordt het gelipsynct door Zuid-Afrika's bekendste drag performer. Het lied is opgedragen aan de shooting in Orlando. Toen er een schietpartij was in een van de bekendste LGBT clubs in Orlando. En het heet You Say You Love Me, But You Don't. Het feit dat de regenbooggemeenschap, en dat geldt voor de transgemeenschap, maar ook voor heel veel personen die een van de andere letters zich daar thuis bij voelen, nog heel vaak te maken heeft met discriminatie, maar ook heel vaak echt met geweld. Of het nou verbaal geweld of fysiek geweld is. En dat de levensverwachting korter is voor heel veel personen. Dat denk ik dat niet iedereen zich daar bewust van is. Heel vaak denken zorgverleners, ook in Nederland, van hè, maar in Nederland zijn we toch zo'n tolerant land. Dus hier is het toch helemaal niet erg als je homo bent of trans bent of queer bent. En voor mij die boodschap dat, nee, ook in Nederland hebben we daarmee te maken. En dat vind ik ook zo het bijzondere aan het Transhuis en wat we samen doen met Trans United, met HVO Querido, met de GGD. En met alle partijen die zich inzetten voor de transgemeenschap. Dat we echt laten zien van, nee, er is wel belang om een veilige plek te creëren. Want het is niet vanzelfsprekend dat je veilig bent als regenboogpersoon.
Nou, mooie inleiding. Laten we luisteren.
Nummertje. Ja. Je bent ook werkgezaam geweest in Zuid-Afrika.
Mm-hmm.
Ja, hoe was dat?
Goeie vraag. Zuid-Afrika is natuurlijk een land vol met contrasten, zoals eigenlijk ieder land. Nederland is ook een land vol contrasten.
Maar Zuid-Afrika wel extreem.
Ja. Ik denk dat klassenverschil, discriminatie, racisme, rijkdom, armoede, dat heel erg in your face zichtbaar is. In Nederland ligt daar een dekentje overheen. Maar bestaat ook zeker. Het was voor mij, kijk, ik ben voor de liefde naar Zuid-Afrika verhuisd. Mijn toenmalige partner woonde daar. En ik ben toen in de verslavingszorg gaan werken, want ik was toen al arts. En dat heeft me wel heel veel ook weer inzichten gegeven in hoe we naar mentale gezondheid kijken, maar ook weer wat we hoe we omgaan met de regenbooggemeenschap. En ook weer met die onderlinge verschillen tussen personen. Hoe we omgaan met onze cultuurverschillen. Hoe we omgaan met racisme en discriminatie. In Zuid-Afrika merkte ik wel echt, en dat is iets wat ik in Nederland soms nog wel miste of moeilijk vond om te vinden. Is dat in Zuid-Afrika de alle verschillende letters van de LGBTQI+ community veel meer samenkomen. In Zuid-Afrika heb je nog wel echt dat verschil met witte buurten, witte clubs, zwarte buurten, zwarte clubs. En zoals ze daar dan noemen, gekleurde clubs of colored. Wat natuurlijk in veel andere landen een term is die juist niet meer gebruikt wordt. Maar in Zuid-Afrika is dat nog de term. Dus je hebt daar wel echt nog dat onderscheid in huidskleur en in klasse en in stand en in armoede. Maar de regenbooggemeenschap was veel minder... veel minder gescheiden van elkaar. Mm. En als je dan naar een stad gaat, zoals Johannesburg. Ik woon in Kaapstad, maar zoals Johannesburg. Waar ook de welvaart veel meer verdeeld is bij de black community en de community of color. Dan zag je ook dat de clubs daar veel inclusiever waren. Dus dat je niet ook meer dat onderscheid had in huidskleur. En dat is voor mij denk ik wel... Dat, daar heb ik zoveel van geleerd waarvan ik dacht van... oh ja, zo, ik groei op in een wit dorp op het platteland in Geldermalsen. En dan weet je als de eerste zwarte persoon in het dorp komt wonen... dan vinden mensen daar wat van. Maar je leert niet over wat racisme is, wat racisme betekent. En als je in één keer dan in een land komt te wonen zoals Zuid-Afrika... of als je daarna naar een stad verhuist zoals Amsterdam... dan kom je nog echt wel met je bagage van wat je in het dorp hebt meegemaakt. En ik denk dat dat voor mij ook wel zo'n enorme levensweg is geweest... om te beseffen dat, ook al wil ik niet racistisch zijn... dat je wel opgroeit met allerlei vooroordelen en gedachten over verschillende huidskleur... waar heel veel weerstand bij jezelf in zit om niet te erkennen van oh, maar ik heb dit vooroordeel. Terwijl als je daar open over gaat praten en dat aanpakt, dat is de enige manier waarop je met discriminatie om kan gaan en een verandering kan brengen. En dat zijn wel dingen wat Zuid-Afrika me gebracht heeft.
En ben eigenlijk wel benieuwd of jij dan zelf ook vooroordelen hebt gehad en weer bijgesteld of hoe...
Mijn eigen vooroordelen?
Ja.
Dat is een goede vraag, want daar zijn we natuurlijk altijd het minst... daar moeten we op aangesproken worden om die te zien. Ik denk dat ik sowieso qua taalgebruik heel veel geleerd heb. Je wordt opgegroeid met of opgevoed met de term blank... en snapt niet wat daar de betekenis achter is. En welke termen beter zijn, zoals wit. Maar... ook je gedachten goed over hoe ik met een bepaalde zekerheid in de wereld sta. Maar ook een bepaalde luxe in de wereld sta. Ik heb heel lang niet doorgehad dat... mijn partner waarvoor ik naar Zuid-Afrika verhuisde... hij is een zwarte man, geboren in Malawi. En hij studeerde in Zuid-Afrika. Als ik ergens naar binnen loop en ik wil een tafel reserveren... of ik... heb een vraag. Dan kijken mensen in een winkel anders naar mij dan dat ze naar hem doen. Toen wij op zoek gingen naar een appartement om samen te wonen, dan stuurden we apart allebei een e-mail. En ik kreeg altijd een uitnodiging met van, oh ja, het appartement is nog beschikbaar. Je kan morgen komen kijken. En hij kreeg op hetzelfde moment helaas, dit appartement is vergeven. Omdat hij een Malawische achternaam heeft en ik een Brits klinkende achternaam.
Ja, het is absurd. Dat is een luxe waar je helemaal niet bij stilstaat. Ja. Maar waar je op dat moment zo mee geconfronteerd wordt.
En in Nederland is het heel makkelijk om je toch in een bepaalde bubbel te begeven. Waarin je denkt van, oh nee, maar privilege. We hebben toch allemaal de gelijke kansen. We kunnen toch allemaal hetzelfde. En nadenkend van, nee, er zijn zoveel dingen die impact hebben op hoe wij in de samenleving staan. Er zijn zoveel dingen die impact hebben op welke kansen we krijgen. En huidskleur speelt absoluut mee. Onze naam speelt absoluut mee. Maar ook of onze ouders bij elkaar zijn. Of onze ouders dubbele banen moeten hebben. Hoe het financieel thuis is. Wat onze seksuele oriëntatie is. Onze genderidentiteit. Intersectionaliteit is zo'n belangrijk onderdeel van wie we zijn. Maar ook van hoe we gezien worden door de maatschappij. Maar ook hoe we zorg kunnen krijgen in de maatschappij. En ik denk dat dat het belangrijke is in het transhuis. Dat we echt al die kruispunten samen proberen te nemen. Dat we proberen te beseffen dat tuurlijk hoort zorg toegankelijk te zijn. Maar we weten dat een ziekenhuis niet voor iedereen begrijpelijk is. Zo qua taalgebruik kan dat zijn. Taal kan veel te intellectueel worden geschreven in brieven. Maar ook ons zorgsysteem is gewoon verwarrend en complex. Daar kan je soms echt wel hulp bij nodig hebben.
Weet jij of er landen zijn die dat op een hele inspirerende manier aanpakken ten opzichte van Nederland? die al een stapje verder zijn.
Ik zit eventjes te denken. Nou ja, ik denk dat heel veel verschillende landen verschillende pogingen doen. In de Verenigde Staten, wat natuurlijk een super gepolariseerd land is, heb je initiatieven die juist super intersectioneel denken, maar daar heb je ook initiatieven die juist super conservatief denken. Dus het is lastig om daar voorbeelden te geven. In Zuid-Afrika heb je ook hele progressieve organisaties die zich inzetten, juist voor bepaalde groepen of mensen in kruispuntsituaties. Maar om nou te zeggen van, oh nee, bij dit land is het goed geregeld. Ik denk dat we daar nog veel meer stappen moeten maken.
Ja, wereldwijd gewoon.
Ja.
Hey, we zitten lekker te kletsen, maar we gaan eventjes naar muziek toe. People van Libyanka, als ik dat goed zeg.
Ja.
From Libyanka. Drinking no alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia, oh. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Oh, holy father, oh, holy father, they drive over my head. As they make you no leave me deep, oh, holy father, yeah. Oh, make you drive over.
Yes, daar zijn we weer. Waar hebben we naar geluisterd? Ja, dat, was, dat liep even lekker door de Spotify playlist.
Sorry hoor.
Geen probleem.
Paniek hier
we zijn
in de tent.
Toch wel. Ja. Paddy LuPone, wat wil je daar nog iets over toelichten?
Paddy LuPone is het volgende nummer, wat je net al
hoorde.
Oh ja,
hoorde. Shit.
Maar dit nummer van Libyanka. Ja. De reden dat ik die gekozen had, het gaat ten eerste over mentale gezondheid, maar ook nou ja, over verslaving of over middelengebruik. Zo kan je het zien, alcohol. En voor mij het feit dat we weten vanuit onderzoeken dat bij de regenbooggemeenschap dat verslaving vaker voorkomt. En dat is niet omdat de regenbooggemeenschap zo ongezond is, maar juist omdat de regenbooggemeenschap met zoveel meer uitdagingen te maken heeft. En dat een middel, of het nou alcohol of drugs is, of een gedragsverslaving, dat dat echt een soort van ja, overlevingsmechanisme kan zijn. Dus voor mij, met mijn achtergrond in de verslavingszorg, maar dan nu echt in de regenboogzorg en in de transzorg, vind ik het altijd belangrijk om ook nou ja, laagdrempelig en open over middelen te kunnen praten met mensen. Dat mensen zich veilig voelen om te bespreken van nou ja, soms gaat dat mis en soms moeten we het daarover gaan hebben.
Ja, ja, want ik denk dat er ook veel dingen bij komen kijken. Ik bedoel, ook waar je opgroeit en misschien als je veilig voelt om te uiten wie je bent, dat er geen plek meer is voor jou in je thuissituatie. Dus er komen ineens heel veel onzekere factoren waardoor je misschien ook wel op straat komt te staan. Zijn er eigenlijk op dit moment in Amsterdam voorzieningen voor mensen die in zo'n situatie zitten?
Er zijn in Amsterdam sowieso voor mensen die op straat komen te staan natuurlijk.
Ja, dat weet ik, maar ik bedoel met...
Maar wat we wel zien is dat regenboogpersonen vaak op een andere manier op straat komen te staan. Dus je kan op straat komen te staan vanuit economische redenen, dus dat je geen geld meer hebt om je huur te betalen. Je kan op straat komen te staan vanwege middelengebruik of verslaving. Maar je kan ook op straat komen te staan omdat je ouders een boekje vinden in je kamer en erachter komen dat je op mannen valt. Of dat je een coming out hebt of dat je vertelt over je genderidentiteit. En dat je ouders zeggen van nou, dan zodra je 18 bent de deur uit. En daar is wel aandacht voor, maar... En we hebben dus ook het maatschappelijk werk bij het Transhuis en van TransUnited. Dat we samenwerken met, hoe creëren we veilige opvang voor regenboogjongeren. En dan met name voor transjongeren. Maar dat is wel iets wat in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Waar echt nog meer aandacht voor zou moeten komen.
Ja, want ik herinner me in ons kennismakingsgesprek dat jij daar iets over zei over een opvang die wel in Utrecht zou zijn. Of heb ik dat...
Klopt. In Utrecht is er wel specifieke opvang. En in Amsterdam ook hoor. In Amsterdam zijn er, weet ik in ieder geval, van 2 bedden specifiek voor de transgemeenschap. Hm. En wordt er ook gewerkt aan überhaupt regenboogsensitieve opvang.
Ja.
Sowieso wordt gezondheid is iets wat voor de regenbooggemeenschap extra aandacht nodig heeft. Dus naast verslaving heb je als regenboogpersoon meer risico op dak- of thuisloosheid, maar ook meer risico op infectieziekten zoals HIV of op seksuele gezondheidsinfecties. En dat is ook de reden dat ik het volgende lied heb gekozen.
Ja, nou, een mooi bruggetje.
Ja. Dat is een lied uit de serie Pose. Voor de mensen die dat niet kennen, dat gaat over de ballroom community in New York in de jaren eind jaren 80, begin jaren 90. En de ballroom community zijn eigenlijk een soort gekozen families. Juist de community of color en de Latin community in New York die samenkwam en voor elkaar zorgde, omdat ze zelf geen veilige plek hadden. Vaak ook echt in huizen samenwonen. Maar ook een groep die enorm aangedaan is door de AIDS-crisis in de jaren 80 en begin jaren 90. Dit lied uit de serie Pose is een lied wat tijdens een AIDS-benefit-concert wordt gezongen door een van de acteurs. Dus dat heb ik ook gekozen.
Yes, komt-ie.
I'm still here. Plush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer, but I'm here. I've stuffed the dailies in my shoes, strummed ukuleles, sung the blues, seen all my dreams disappear, but I'm here. Slept in shanties, guest of the WPA, but I'm here. Danced in my scanties, $3 a night was the pay, but I'm here. I've stood in bread lines with the best, watched while the headlines did the rest. In the depression was I depressed, nowhere near. I became a big financier, and I'm here. I've gotten to, hey lady, aren't you
Yes, daar zijn we weer. Wij zitten achter de schermen ontzettend te puzzelen hoe we toch alle nummers van Camille in dit uur kunnen proppen met alle mooie verhalen die daarbij horen.
Ik heb te veel lievelingsliedjes.
Dus ik stel voor dat we het meteen gaan hebben over het volgende nummer met een mooie inleiding.
Mm-hmm. Eigenlijk is het volgende nummer eigenlijk best wel aansluitend. Dat heb ik gekozen. Juist omdat het ook te maken heeft met je thuissituatie, waar je wakker wordt. Of je in een rijk gezin opgroeit. Maar ook of je in een chosen family een huis deelt. Dus ook over regenboog, dak en thuisloosheid. De huizen waar ik het over had, zoals in New York, bestaan in Nederland ook wel in België een wat andere vorm. Je hebt de ballroom community tegenwoordig die heel actief is. Je hebt niet echt huizen waar mensen in die zin samenwonen. Maar er zijn heel veel rolmodellen in de ballroom community die regelmatig jongeren bij hun over de vloer hebben die door hun ouders het huis uitgezet zijn. Dus ook in Nederland is dat 30, 40 jaar later nog steeds een realiteit dat uit de kast komen, of dat nou gaat over je oriëntatie of over je identiteit, dat dat niet zomaar geaccepteerd wordt door je omgeving, dat dat niet altijd veilig is en dat dat dus ook impact heeft op waar je 's ochtends wakker wordt. Dus daar is dit liedje voor.
Ja, en dat is Tales of Dominica van Lil Nas.
Woke up on the floor, oldest plastic bed, don't blow up no more. In this broken home, everyone becomes predictable. Oh, sometimes you're angry, sometimes you're hurting, sometimes you're all alone. Sometimes I'm anxious, sometimes it makes me feel like there's only no. I've been living at my lowest, it's safe to say. Hold my little.
Yes, daar zijn we weer, Radio De Verbinding. Camille, je had het net ook even over de AIDS-epidemie in de jaren 80, 90. Wat voor invloed heeft dat gehad op de community?
Ik denk dat dat per generatie eigenlijk verschilt. Er zijn de generatie voor mij, om het zo maar te zeggen, die heeft gewoon heel veel dierbaren verloren. Dus de mensen die daarvan nu nog in leven zijn, of ze zelf positief zijn of negatief, die hebben gewoon gezien hoe hun community uitgewist is. Dat ze wekelijks bij een nieuwe begrafenis stonden. Ik ben dan misschien net van de generatie daarna dat ik opgroeide met het idee van toen ik uit de kast kwam, de eerste zin die mijn familie zei van oh, dat zal wel lastig zijn met ziektes en zo. Ik bedoel, er werd meteen een soort van oh, als jij homo of queer bent, dan zal je wel HIV krijgen. Dus een enorme voorzichtigheid en angst om seks te hebben, om intimiteit aan te gaan met mensen. Dus dat heeft een hele impact. Ik denk dat de huidige generatie dat misschien wat minder bekend is, maar het heeft toch wel doorgewerkt. We zien nog steeds dat de toegang tot SOA-zorg en de toegang tot HIV-testen, dat echt zo belangrijk is voor onze gemeenschap. En met de gemeenschap bedoel ik eigenlijk de mannen die seks hebben met mannen en de transgemeenschap. En met name de transgemeenschap, omdat die op zoveel plekken al buitengesloten worden. Dat die, ja, als je al geen toegang hebt tot hormoonzorg, waarom zou je dan voor andere zorg vragen naar een arts gaan? Het is in ieder geval, we weten dat de transgemeenschap overgerepresenteerd is in de aantal nieuwe HIV-diagnoses. En we willen natuurlijk voorkomen dat de transgemeenschap in dat systeem vast blijft zitten met nieuwe infecties. Terwijl er gewoon tegenwoordig ten eerste goede behandeling is om je HIV-infectie te onderdrukken. Maar ook hele goede middelen zijn om HIV te voorkomen. Dus PrEP gebruik tegenwoordig. Het is niet alleen meer op basis van condoomgebruik dat je HIV voorkomt. Maar ook juist dat je kan voorkomen dat je HIV oploopt doordat je een middel gebruikt, PrEP, waardoor je ook als je seks zonder condoom hebt, dat je wel beschermd bent. Ja. En dat zijn dingen die heel wat kunnen betekenen voor sekspositiviteit. We hoeven niet altijd in angst seks te beleven. Seks en intimiteit zijn ook een soort van levenspilaren. Net als dat onze gezondheid, onze thuissituaties heel belangrijk voor ons zijn over hoe we ons voelen, is je positief voelen over seksualiteit en intiem durven te zijn ook iets belangrijks.
Ja, het is ontzettend belangrijk dat het ook niet gestigmatiseerd wordt en dat er niet meteen een soort angst of lading op zit. Ja. Maar,
En de transgemeenschap heeft daarin dus ten eerste vanuit de zorg misschien minder toegang of ervaart minder toegang om zich veilig te kunnen laten testen, veilig zorg te krijgen. Maar ook allemaal dat soort extra vragen van de transgemeenschap wordt heel vaak gefetischeerd of geseksualiseerd. Of mensen zijn toch onzeker om uit de kleren te gaan voor een verpleegkundige als ze een SOA-test moeten laten doen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen voor de transgemeenschap om niet de zorg te krijgen die ze verdienen. En daar moeten met name zorgverleners zich hard voor maken van, weet je, iedereen verdient om zichzelf te kunnen zijn en onvoorwaardelijk. En seksualiteit hoort daar ook bij.
Ja. We hebben nog een paar minuten. Wil jij het volgende nummer aankondigen? En dan is dat ook meteen het einde van deze show. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik vond het een hele toffe uitzending. Dus dankjewel, Camille. Kun je wat vertellen over Who Am I?
Ja, zeker. Het liefste, gooi er bij mij een kwartje in en ik praat een half uur door. Maar heel fijn om dit nummer nog te kunnen laten horen. Wat ik al aangaf, iedereen verdient het om onvoorwaardelijk zichzelf te kunnen zijn. Dat is een proces waarbij je jezelf moet toestaan om jezelf te kunnen zijn. Maar waar helaas tegenwoordig de maatschappij, of eigenlijk altijd al de maatschappij, ook heel veel impact heeft op of jij jezelf mag zijn. En dat gaat over je gezondheid, dat gaat over hoe je woont, hoe je meedoet in de maatschappij. En het gaat over hoe je je seksueel vrij mag voelen. Dus daar heb ik Who Am I voor gekozen.
Ja, nou, daar komt ie. Dankjewel.
This is it. I'm stronger than ever before. Pardon.